Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Wat morgen brengt, weet niemand. Is het nog mogelijk een strategie te ontwikkelen in een onvoorspelbare wereld? De bedrijfsomgeving wordt turbulenter en het nut van strategische planning lijkt af te nemen. Toch blijkt dat succesvolle organisaties nog altijd plannen maken, strategisch handelen en dat niet alleen voor de korte termijn. Ondanks de onvoorspelbare wereld kijken zij juist verder vooruit. Vandaag in de Werkprofessor podcast spreken we Art Pieter de Man. Hij schreef het boek Einde van Strategie. Er is volgens hem geen sprake van einde van de strategie, maar wat wel in opkomst is, is een nieuwe vorm, een wendbare strategie. Mijn naam is Wendy van Ierschot en je luistert naar de Werkprofessor podcast. Welkom Art Pieter, leuk dat je er bent.
Dankjewel Wendy, leuk om hier te zijn.
Ja, fijn. We gaan het vandaag dus de hele tijd hebben over wat dan eigenlijk een wendbare strategie is en wat dan lange en korte termijn aspecten zijn en hoe je dat het beste kan implementeren. Wat is eigenlijk de belangrijkste boodschap die je de luisteraar wil meegeven?
Nou Wendy, die vatte je net denk ik al aardig samen. Ik denk dat de belangrijkste boodschap is dat in een turbulente wereld je juist verder vooruit moet kijken. En vaak hebben we de neiging om in turbulentie te denken, ja dan moet alles op de korte termijn. Maar we zien juist dat organisaties die succesvol omgaan met die turbulentie, heel lange termijn doelstellingen zetten. En we noemen dat dan de purpose tegenwoordig, een beetje modewoord. Maar heel concreet, bijvoorbeeld Philips heeft als purpose dat ze tot 2030 2,5 miljard mensenlevens positief willen beïnvloeden met medische technologie. Nou, dat is echt een doelstelling op de heel lange termijn. De vraag is vervolgens, hoe ga je daar dan toe komen? Maar je hebt die hele lange termijn visie, die purpose, ja, die heb je wel nodig om richting te geven aan je organisatie, aan de mensen in je organisatie. En om vervolgens daaromheen dan te innoveren en te kijken of je dichter bij die purpose kan komen.
Ja, dus laten we even ingaan op wat dan een wendbare strategie is en hoe je daarop komt. Voordat we zo direct de 6 principes uit je boek even korte revue laten passeren. En dan gaan we er op 2 wat dieper in. Hoe kom je tot een wendbare strategie?
Ja, ik denk het eerste wat belangrijk is om na te denken over de vraag van wat je nou eigenlijk wel en wat je nou niet weet rondom je strategie. En dat doen organisaties vaak helemaal niet zo goed. En ze gaan erg uit van wat ze wel weten en ze denken dat dat dan genoeg is om een strategie op te formuleren. Terwijl de dingen die je niet kan voorspellen vaak een veel grotere impact op je strategie hebben. En een voorbeeld, een case in het boek is Van Oort. En zij bouwen natuurlijk schepen, bijvoorbeeld om windmolenparken te bouwen op zee. Ja, die schepen die moeten wel minstens 20 jaar meegaan, anders dan verdien je ze niet terug. Nou, 20 jaar is een onvoorstelbaar lange periode. Nou, wat zij heel goed doen is nadenken over wat weten we nu wel en wat weten we niet. Nou, wat ze wel weten is dat duurzaamheid de komende 20 jaar een thema gaat blijven. En dat bijvoorbeeld ook voor de energiebronnen waar zo'n schip op loopt. Ja, dat die ook op een gegeven moment duurzaam gaan worden. Dus ergens in de komende 20 jaar wil je overstappen van een niet duurzame bron, stookolie, naar iets wat wel duurzaam is. Maar je weet niet wanneer die omslag gaat plaatsvinden. Dat kan over 2 jaar zijn, dat kan over 16 jaar zijn. Dat is onbekend. Nou, en vanuit dat onbekende hebben ze dan geredeneerd van, nou, misschien moeten we een schip bouwen die met 2 energiebronnen kan varen, zonder dat we die helemaal hoeven om te bouwen. Dus heel goed nadenken over wat weten we wel, wat weten we niet. Dat is eigenlijk de eerste stap.
Ja, en ik zou me ook kunnen voorstellen dat je dan, je noemde net al even het woord purpose, hè, van wat is eigenlijk het doel op de lange termijn. Dat stel dat Van Oort had gezegd, wij willen graag de meest duurzame schepenbouwer zijn in de wereld. Dat dan de keuze, of het nou over 2 of over 16 jaar is dat het zou moeten. Maar omdat onze purpose dit is, gaan wij het toch nu al doen. Kiezen wij nu al voor de meest duurzame vorm. Zo zou het ook kunnen helpen.
Ja, precies. Hè. Die purpose die geeft ook richting en wat je nu al doet. Investeringsbeslissingen die je maakt, die moeten ook passen bij die purpose. En dat is inderdaad precies wat Van Oort doet. Hè. En ze hebben inderdaad zo'n soort purpose gedefinieerd. Van daaruit kijken ze dus naar welke investeringen moeten we daar passen daarbij.
Ja, maar was het niet eigenlijk altijd al zo dat je dan een wendbare strategie? Ik bedoel, is het nou echt nieuw of is het niet iets wat altijd al zo was?
Nou, wat anders is, hè, dus een aantal organisaties die keken altijd wel heel lang vooruit. En nu zie je dat dat meer standaard is geworden. Maar de tweede grote verandering en echt een belangrijk onderdeel van wendbare strategie is ook experimenteren. Hè, dus de wereld is te ingewikkeld geworden om met eenvoudige oplossingen te komen. Duurzaamheid, digitalisering, dat zijn allemaal complexe vraagstukken. En niemand heeft daar echt de oplossing voor. He, dus je moet eigenlijk experimenterenderwijs proberen tot een oplossing te komen en dingen te vinden die werken. En een mooi voorbeeld vind ik dat organisaties werken met veel meer agile-achtige producten.
Ja, dus meer op een agile-achtige manier werken in organisaties.
Ja,
Ja.
een voorbeeld is S-Huis. S-Huis is een accountantsbureau, een adviesbureau, middelgroot in noord en oosten van het land. Geven vooral advies aan MKB-ondernemers. En die dachten van ja, moeten we niet iets met data? Hè? Gaat data nou niet belangrijk worden voor onze ondernemers? Nou, hoe vind je dat nou uit? Hè? Dus zij hadden daar eigenlijk een pragmatische oplossing voor. Ze zeiden, nou, we gaan gewoon eerst eens een online cursus ontwikkelen, samen met Hogeschool Saxion. En die maken we dan bekend bij onze klanten. En dan kijken we wel of daar interesse voor is. Dat is eigenlijk een redelijk kleinschalig experiment, hè? Het kost wat, maar het is ook weer niet een heel grote investering. Maar op basis van dat experiment bleek, ja, dat die cursus meteen helemaal volstroomde met ondernemers die daar blijkbaar in geïnteresseerd waren. Nou, en dat gaf hen dus een signaal van, oh, dit is dus blijkbaar een weg die we op moeten gaan. En later hebben ze ook weer een ander bureau overgenomen dat helemaal goed is met data-analyse. Dus zo proberen ze hun purpose, die is om ondernemers klaar te maken voor de toekomst. Die geven ze via dat soort experimenten, geven ze die vorm.
Ja, precies. Dus het gaat ook, wat je zegt, is eigenlijk, het was altijd al belangrijk. Alleen deed een kleinere groep bedrijven deed het ook daadwerkelijk. Nu zie je dat breder uitgerold, dat iedereen moet een beetje wendbaar zijn, want er verandert ook de hele tijd heel veel. En het experimenteren om erachter te komen wat werkt wel, wat werkt niet, dat is eigenlijk veel een vernieuwender element nu in hoe we de strategie dan ook tot uitvoer brengen.
Ja, nee, dat is het precies. En wat je dus niet meer zo ziet, dat zijn de 4 of 5 jaren plannen. Hè, want vroeger hadden we gewoon 4, 5 jaren plannen voor strategierealisatie. En dan planden we een paar jaar vooruit. En dan zeiden we, nou, na jaar 1 moeten we dit hebben, na jaar 2 moeten we dit, hè, enzovoort. Maar dat zie je eigenlijk niet meer. Die zijn we in ons onderzoek niet echt meer tegengekomen. In
Nee.
plaats daarvan wordt er veel meer met dat soort korte termijn experimenten gezocht naar oplossingen die werken. En ja, soms werkt iets niet. Nou, jammer dan. Soms werkt iets wel. Nou, dan gaan we dat opschalen.
Art-Jan, ik moet zeggen dat ik heel even de gedachte in mijn hoofd voorbij kwam. Dat ik dacht: oh, wat heerlijk als je gewoon nog 4, 5 jaren plannen kan maken en dat ook nog werkt. Hè?
Ja,
Dat je gewoon kan denken: nou, we gaan het gewoon zo doen. En dat je dat dan ook. Dat de wereld gewoon een beetje hetzelfde blijft. Dat lijkt eigenlijk toch best wel relaxed eigenlijk.
nou ja, zo ben ik wel ooit begonnen in consulting. Toen deden we dat nog keurig van die analyses. En dan kon je de markt analyseren en dan kon je mooi een 4 jaren plan maken. En dan
Ja.
had je natuurlijk ook wel dat in de loop van de tijd je dingen moest bijstellen. Maar je ziet toch dat dat heel anders is geworden. Het is echt veel meer vanuit die purpose kijken naar wat kunnen we vandaag doen, wat moeten we uitvinden en laten we daaromheen dan maar wat experimenten opzetten.
Ja, oké, laten we even naar die 6 principes gaan die jij in je boek beschrijft, zodat we daarna er weer verder over kunnen praten hoe iedere luisteraar daarmee aan de slag kan gaan. In je boek beschrijf je 6 principes. De eerste is ontwikkel de purpose. De tweede is projecten bijstellen. De derde werken op verschillende tijdshorizons. De vierde experimenten. En de vijfde betrek je mensen erbij intern en de laatste, betrek je mensen erbij extern. Hoe ben je eigenlijk tot deze 6 principes gekomen?
Nou, we hebben daarvoor onderzoek gedaan bij een negental Nederlandse organisaties die hun strategieprocessen aardig op orde hebben. En daar hebben we eigenlijk die verschillende principes uit gedestilleerd. Dus we hebben bij een Philips gekeken, bij Van Oort, bij Hoogweg, dat is een handelaar in eiwitten, bij een 3D-print fabrikant Ultimaker en zo nog een paar organisaties. En we hebben eigenlijk gekeken wat zij deden. En we hebben dat ook nog geconfronteerd met wat we internationaal in de literatuur zagen. Er zijn natuurlijk allerlei voorbeelden van organisaties die op onderdelen leuke dingen doen in hun strategie. En dat hebben we samengenomen en daar hebben we die zes principes uit gedestilleerd.
En als je nu kijkt naar die zes principes, wat is wat jou betreft het principe waar de mensen het minst aandacht voor hebben nu nog?
Ja, ik denk dat je tot die laatste twee een beetje komt. Hè? Dus de ene is gebruik eigenlijk je interne kennis en de ander gebruik je externe kennis. We zien dus wel dat ze redelijk bezig zijn met die purpose en met experimenteren. Hè? Maar het gebruiken van de interne kennis, dat verschilde nogal wat. In onze cases zag je dat best wel goed terug.
Kan je een voorbeeld noemen wat je ermee bedoelt?
Ja, een voorbeeld is dus bij Hoogweg, hè, dat is dus een internationale handelaar in allerlei eiwitproducten. Die zijn met een nieuwe strategie bezig. En dan zegt de directie van, nou ja, dit zijn wel ongeveer de lijnen van onze strategie. Maar hoe we dat nou precies moeten invullen, ja, dat weten we ook allemaal niet. Want die kennis die zit lager in de organisatie. Hè. Daar zijn mensen die klantcontact hebben, die hebben contact met leveranciers, die hebben misschien contact met onderzoeksinstellingen die iets doen. Hè, dus eigenlijk moeten die daar invulling aan geven. Hè, dus aan hen is gevraagd van kom nu dan eens met plannen en met voorstellen over hoe we dan die richting handen en voeten kunnen geven. En zij deden dat vrij goed, maar we hebben ook 50 bedrijven een enquête naartoe gestuurd. En daar bleek eigenlijk dat die 50 bedrijven allemaal zeiden van ja, het is heel belangrijk dat we onze mensen bij de strategie betrekken. Maar als je ze dan vraagt van doe je dat ook? Hè? En doe je dan zoiets als Hoogweg? Of heb je bijvoorbeeld à la Ericsson een hele strategie community waarin 8000 personen participeren? Hè? Dat doet Ericsson al bijna 10 jaar. We hebben een online community waar 8000 mensen ideeën over strategieën kunnen spuien. Dan blijkt dat ze dat eigenlijk bijna niet doen. En daardoor maak je dus eigenlijk niet goed gebruik van de kennis en informatie die je eigen mensen hebben. Terwijl je juist dat nodig hebt. Want ja, als je nog denkt dat je in de directie het allemaal kan overzien en het allemaal weet. Ja, die tijd is echt voorbij. Ja, dus heel veel informatie zit gewoon in het klantcontact en in contact met de leveranciers. En je moet zorgen dat die bovenkomen. Die informatie.
Ja, precies. Oké, dus je zegt het is belangrijk om mensen er echt bij te betrekken. Dat kan in verschillende vormen. Dus je kan dat op een platform doen of je kunt mensen echt betrekken gewoon in vergaderingen. Maar zorg in ieder geval dat meer medewerkers dan alleen het managementteam betrokken is bij de strategie. Zodat je het ook wendbaar houdt en van verschillende kanten input krijgt voor hoe je het beste kan doen. Klopt dat?
Ja. Nee, dat klopt. Hè. Dat is precies hoe je dat moet doen. En dat zie je dus ook terug bij zo'n Hoogweg, maar ook bij het S-huis dat ik net noemde. Die laten bijvoorbeeld nieuwe medewerkers die binnenkomen na 3 maanden de strategie van S-huis challengen. Hè, dus dat is ook een manier om je mensen daarin in mee te nemen enerzijds in de strategie, maar tegelijkertijd ook fris te blijven. Hè. Want nieuwe medewerkers, die zien dingen. Ja, die ze gek of vreemd vinden. Nou, laat die alsjeblieft naar boven komen.
Ja, en het laatste punt was betrek mensen erbij extern. Veel mensen denken, ja, maar mijn strategie is juist een van de elementen die ik een beetje moet beschermen tegen de concurrentie of juist niet zo naar buiten moet brengen. Wat bedoel je daarmee?
Ja, ook daar hebben we aan organisaties gevraagd van hoe belangrijk zijn nou je ecosysteem, heet dat tegenwoordig, hè? Alle partners waar je mee samenwerkt, hoe belangrijk zijn die voor je strategie? En dan zeggen ze allemaal heel belangrijk en vervolgens vraag je van nou, betrek je ze ook bij de strategievorming? En dan is het antwoord vaak nee, hè? Terwijl je er veel kan leren. Hè? Een voorbeeld is bijvoorbeeld Cofra. Cofra is van de familie Brenninkmeijer, dus CNA. Die hebben eigenlijk al vanaf de oprichting van CNA zit er een maatschappelijke doelstelling in. En een van de zaken die ze nu doen is kijken, kunnen we ook de kledingindustrie verduurzamen? We weten allemaal dat dat een behoorlijk vervuilende industrie is. Dus ze hebben een platform opgezet, Fashion for Good. En daarin proberen ze bijvoorbeeld te kijken naar hoe kunnen we de productie van t-shirts circulair maken. Maar dat platform, dat zetten ze open voor iedereen. Dus daar mogen ook de concurrenten van CNA aan meedoen. Ook start-ups, ook leveranciers. En die komen daar allemaal met ideeën die ondersteund worden. En die doen daar kennis op die met iedereen gedeeld wordt. En daardoor kan je echt veel beter je purpose realiseren dan wanneer je dat in je eentje probeert te doen.
Ja, dus dit is echt in een specifiek gebied, hè, zo'n Fashion for Good. Maar zou eigenlijk ieder ondernemer het ook aan zijn klanten kunnen vragen? Bij wijze van spreken van, hey, wil je meedenken over mijn strategie? Of zou je dat op een andere manier doen?
Nou, het is eigenlijk deze manier. Hè. Je kan naar je klanten gaan, zeker ook je leveranciers. Hè. Je leveranciers weten vaak beter wat er mis is met jouw bedrijf dan dat je het zelf weet. Hè. Die zien allerlei dingen. En als je het ze vraagt, dan zijn ze best ook bereid om daar dingen over te delen met je. En wat ik denk wat soms een beetje tegenhoudt, is enerzijds inderdaad het idee van het moet allemaal vertrouwelijk zijn. Maar een deel van de strategie hoeft helemaal niet vertrouwelijk te zijn. Hè? Dus misschien een paar dingen wel. Als je echt een overname ergens wil gaan doen, dan wil je niet dat dat te snel op straat ligt. Maar er is heel veel van de strategie die je kan delen met mensen. Maar ik denk ook dat veel organisaties niet precies weten hoe ze dat kunnen doen. Hè, die komen niet op het idee om zo'n platform op te zetten. Die komen gewoon niet op het idee om leveranciers eens een middag uit te nodigen. We zijn ook bij coöperatie VGZ geweest, zorgverzekeringen. Die bespreken strategie ook door met een aantal van de belangrijkste ziekenhuizen voor hen. En dat levert gewoon heel veel nuttige informatie op. En als je kijkt naar echt online bedrijven, vonden een mooi voorbeeld in GitLab. Dat is een open source organisatie. Ja, die zetten zelfs hun hele strategie online, zodat iedereen daar commentaar op kan geven en aanvullingen kan doen. Nou, en daardoor komen ze echt in een veel sterkere positie terecht dan wanneer ze alles voor zichzelf houden.
Je brengt mijzelf nu ook meteen op een idee, want wij hebben een platform met mijn eigen bedrijf op HR-gebied, dus People and Culture, waarin ook een heleboel ondernemers zitten. We zouden best in dat platform ook iets kunnen vragen, gewoon, hey, vind je het leuk om over onze strategie iets te zeggen? Dan kan dat hier.
Ja, dat is een heel laagdrempelige manier om eens iets te doen.
En misschien reageert er niemand, maar misschien reageerden er wel meer mensen dan we denken.
Ik kan je voorspellen dat er gaan ongetwijfeld mensen reageren. En sommigen misschien met onzinnige ideeën, maar er zitten er ook altijd een aantal tussen die echt wel wat zinnigs te zeggen hebben. Van waarom doen jullie dit nu eigenlijk niet?
Hè? Hoe is jouw interesse eigenlijk ontstaan, Art Pieter, voor deze voor dit vakgebied van strategie?
Ja, ik ben eigenlijk al heel lang mee bezig. Ik heb ooit mijn proefschrift geschreven aan de Erasmus Universiteit. En toen ging het al over strategie en organisatie. En ik ben nu bezig met onderzoek naar nieuwe organisatievormen. En toen dacht ik, maar daar zit dan ook een strategie voor op de een of andere manier. Dus daar moet ik toch ook eens iets mee doen. En toevallig kwam toen de Stichting Management Studies, want die hebben dit onderzoekstraject gesponsord. En die kwamen precies met die vraag. Dus ik dacht, dat is mooi, dat ga ik doen. Hè, met mijn twee collega's, Ludwig Hoeksema en Anna Plotnikova, die co-auteurs zijn. Hebben we dat dus opgepakt. En wij vinden het gewoon heel boeiend om met name in zo'n snel veranderende omgeving toch te kijken, wat kan je dan doen? Want je loopt het risico dat je ofwel op het verkeerde paard zet, doordat je veel te veel vastzet voor de lange termijn. Ofwel dat je alleen maar achter de waan van de dag aanrent en alleen maar losse projecten doet en dan gebeurt er weer wat en dan ga je daarop reageren. Dus je kan niet te reactief zijn. En uit het onderzoek bleek dus dat organisaties daar een soort middenweg tussen hebben gevonden die we vervolgens wendbare strategie hebben genoemd.
En als je kijkt naar dat onderzoek, wat verbaasde jou eigenlijk het meest?
Ik ging eigenlijk het onderzoek in met het idee dat het misschien allemaal wat reactiever zou zijn. Dus het feit dat die purpose toch wel een belangrijke rol speelde. Ik vond purpose ook altijd zo'n vaag begrip. Ik dacht, wat moet je daar nou mee? Maar het speelt toch wel een rol. Ze geven het ook echt handen en voeten in organisaties. Bijvoorbeeld ABN AMRO heeft ook een purpose. Dat is dan banking for better, for generations to come. Maar ze maken het concreet door zo'n toch wat brede doelstelling in een paar strategische thema's om te zetten. Bijvoorbeeld duurzaamheid is de komende 5 jaar voor ons belangrijk. Dat er ook een aantal waarden aan te koppelen. Dus ze investeren daar best wel veel in. Dus ik vond dat wel, ja, dat verbaast mij wat. Ik dacht dat het reactiever zou zijn. En het tweede wat een leuke vondst was, was ook het gebruik van wat we dan een strategieportfolioboard noemen. Dus dat is een groep mensen die alle projecten in een organisatie bekijkt. En echt gaat kijken van dragen die nu bij aan de realisatie van onze purpose. En zo niet, dan moeten we ze misschien niet doen. Dus die kijken naar al die experimenten waar ik het net over had. En die zeggen van ja, welke van die experimenten moeten we doorzetten? Welke moeten we stopzetten? En daardoor ben je eigenlijk op één moment in de tijd tegelijkertijd bezig met die hele dagelijkse experimenten. En met het nadenken over realiseren we die purpose. In plaats wat er traditioneel gebeurde, dan was wat we vandaag doen, dat werd in de organisatie gescheiden van wat de toekomst moest worden. Dat zetten we dan in een apart bedrijf. Maar dat werkte ook niet toen, want hoe ging je dat dan weer integreren met je bestaande bedrijf? Nee, ze doen dat in zo'n portfolioboard, maken ze tegelijk die afwegingen.
Het is ook aardig dat juist dat experimenteren ook een soort discipline nodig heeft. Hè? Dat we zeggen, oké, want als iedereen maar een beetje erop los experimenteert, dan komt er ook niks uit. Dus eigenlijk is zo'n board, zo'n portfolio board, ook een goede manier om invulling te geven aan de discipline van hiermee gaan we door en daarmee niet.
Ja, en het zorgt er dus ook voor dat de purpose ook gerealiseerd gaat worden. Hè? Want allemaal losse projecten telt nog niet op tot een geheel. En het woord discipline is heel goed gekozen, want ze doen dat ook heel gedisciplineerd. Dat zie je bij COFRA. Daar kijken ze echt heel gedisciplineerd van, levert het wat op? Hè? Draagt het inderdaad bij aan waar we naartoe willen? Maar je ziet het bijvoorbeeld ook in de transportbranche. Een andere casus in ons boek was Ewals Transport. Ja, die zijn echt een digitaal platform aan het opzetten om hun klanten nog beter te bedienen. Daar kan je natuurlijk ontzettend veel dingen mee doen. Maar ook die hebben echt een board die heel goed kijkt van, ja, klopt dit nog bij wat we willen bereiken? Wat hebben we nu geëxperimenteerd? Moeten we dat opschalen of niet? En dat doen ze echt heel regelmatig. De meeste organisaties doen dat toch ofwel twee maandelijks of op kwartaalbasis. En dat is toch wat anders dan de strategietrajecten die vaak een jaarcyclus of een tweejarige cyclus hebben. Dus ze zitten daarmee kort op de bal. Daardoor kunnen ze reageren op wat er direct in de omgeving gebeurt. Maar tegelijkertijd bewaken ze ook de relatie met die hele lange termijn visie.
Stel dat je nu zit te luisteren en je denkt, oh ja, ik heb die principes een beetje in mijn hoofd. Ik zal ze nog even herhalen voor de luisteraar. Van ontwikkel een purpose, projecten bijstellen, werken op verschillende tijdshorizons, experimenteren, betrek je mensen erbij intern en extern. Dan denk ik twee dingen. Eén, we moeten misschien nog heel even hebben over wat tijdswerken op verschillende tijdshorizons, wat je daarmee bedoelt. En daarna wil ik dan door met jou naar de vraag om af te ronden. Wat is de actie die eigenlijk iedereen zou moeten nemen na het luisteren van deze podcast? Maar laten we het even nog kort hebben over die verschillende tijdshorizons, wat je daarmee bedoelt.
Ja, dus met die verschillende tijdshorizons, we zien dat organisaties ook hun experimenten zeg maar, wat structureren op dingen die heel op de korte termijn zijn. Dat kan zijn, is de klant geïnteresseerd in een rood scheerapparaat in plaats van een zwart bij Philips? Daar kan je een vrij simpel experiment mee doen door, nou, ik verzin maar even wat, op de website aan te kondigen dat je een rood scheerapparaat op de markt gaat brengen en dan kijken of mensen daarop klikken. Daar leer je wat van. Dus dat zit op de korte termijn. Maar tegelijkertijd wil je daarbij ook nadenken over, helpt dat dan ook aan onze purpose om die 2,5 miljard mensenlevens te verbeteren? En daar zijn die portfolioboards dus ook voor nodig om te bewaken dat je en tegelijkertijd voortgang maakt op die korte termijn en op die lange termijn. Terwijl heel vaak worden die zaken toch gescheiden. Dan zeggen ze van ja, we hebben nu operatie, strategisch, tactisch, operationeel. En dat zijn vaak drie werelden die los van elkaar staan. Maar eigenlijk moet je bij elk project dat je doet je afvragen, wat betekent dit voor de strategie? Wat betekent dit tactisch? En wat betekent dit in de operatie?
Fantastisch, echt super concreet uitgelegd. Wat zou jouw boodschap zijn voor iedere luisteraar om in ieder geval morgen te doen?
Ja, wat ik eerst zou doen is toch een aantal mensen in mijn organisaties bij elkaar zetten. En daar de strategie nog eens neerleggen en gewoon concreet de vraag stellen, waar zitten onze grootste onzekerheden? Wat weten we nu eigenlijk niet? En dat is vaak lastig te benoemen in het eerst, want ja, hoe weet je dat je iets niet weet? Maar je zal zien dat als je die vraag stelt, dat uiteindelijk mensen daar toch antwoorden op gaan vinden. En dat gaat je helpen om vervolgens zo'n purpose ook te definiëren. Hè? Want hoe gaan wij dan om met die onzekerheid? Dat is denk ik de kern van wat je zou moeten doen en waar je op zou moeten richten. En dan kan je daarnaast kijken wat dan handig is van die 6 principes om als eerste op te pakken. En dat kan natuurlijk per organisatie wat verschillen. Net gaf je zelf al het voorbeeld, Wendy, voor mij is het misschien makkelijk op de website even wat te doen. Nou, waarom doe je het niet? He, dat kost bijna niks. Klein experiment. Hè? Ik denk dat dat ook een belangrijke les is. Die kleine experimenten, dat geldt ook wel. Hè? Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Maar je kan zo een aantal van dat soort experimenten met elkaar verzinnen die je heel makkelijk kan doen. En die je echt helpen ook weer informatie inzicht te krijgen in informatie die je voor je strategie kan gebruiken.
Ja, ik zit al te denken aan een soort titel van zo experimenteer je met een wendbare strategie, want dan doe je het meteen. Hè?
Ja, precies. En dat is exact waar het om gaat. Ja.
Heel goed. Hey, Art Pieter, dank je wel voor al jouw tijd en energie en voor het zo duidelijk uitleggen waar het boek over gaat. Natuurlijk raad ik aan iedereen aan om het boek, wat je hebt geschreven, Einde van Strategie, om dat natuurlijk ook te lezen en daar veel meer voorbeelden nog uit te halen dan die je nu hebt kunnen noemen. Dank je wel.
Dankjewel, Wendy.
En voor alle luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Wil je iets aan mij suggereren, een gast voorstellen of heb je andere opmerkingen? Laat het me weten op wendy@vpeople.com. En V schrijf je met V-I-E en dan people.com. Graag tot de volgende keer.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.